lijkt altijd zo intimiderender als ik het me voorstel thuis spreken voor een kerk, maar uiteindelijk allemaal mensen dat al jaren kennen. Ik heb gisteren denk ik een record verbroken qua vergeetachtigheid. Dus gisteren in Antwerpen op een soort van voorstelling voor een nieuwe atlas met samen 600 andere aardrijkskunde leerkrachten. En gewoon al om de trein te nemen, ik stap op de trein naar Antwerpen. Ik besef plots van oei, vergeten een GoPass te kopen. En als je dat op de trein koopt is het plus 7 euro. Dus ik besluit halverwege in Brussel om een superman move te doen en in Brussel-Zuid uit de trein te springen, trappen op, ticketje kopen. Net niet gelukt. Het is wel een GoPass, volgende trein gepakt naar Antwerpen. Het havenhuis, een chic gebouw. Ik ging ook twee locaties door. Maar bij het terugkomen van locatie 2 naar locatie 1 was locatie 1 al gesloten, maar mijn gas en mijn rugzak lagen nog in de vestiaire. Dus dan via de bewaking uiteindelijk toch binnengeraakt. Het bleek dat daar iemand een visitekaartje had achtergelaten die mijn spullen had meegenomen van de organisatie. Maar de bewaking was het visitekaartje kwijt. Uiteindelijk via de namen en veel googelen vanuit de McDonald's met de wifi een nummer gebeld. Bij de juiste persoon terechtgekomen. Via nog bussen genomen in Antwerpen in de donker. Hebben ze mij die spullen kunnen teruggeven. Maar op een van die bussen dacht ik mijn gsm vergeten. Dus ik terug naar de McDonald's. Mevrouw, maak ik met uw gsm eens naar mijn nummer bellen, misschien dat er iemand opneemt. Maar gelukkig voel ik het trillen in mijn binnenjaszak, dat ik het toch niet vergeten. En dan, was het nog niet gedaan, dan wou ik mijn ticketje kopen om terug naar België, naar Halle te gaan. Maar vond ik mijn bankkaart niet in mijn portefeuille. Dus misschien, ik weet het niet, misschien laten de McDonald's nog op mijn plateau misschien terug weggegooid, zoals ik nog altijd voor had. Maar dus. Ja. Maar dus het goede nieuws, ja, ik ben niet vergeten om te preken vandaag. Waarom vertel ik dat nu? Allemaal voor niks eigenlijk, maar anders zal mijn preek misschien een beetje kort zijn. Ik ga beginnen vandaag met een hele simpele vraag. Zo simpel bijna dat het misschien een beetje zondagsschoolachtig kan klinken. Maar toch wil ik van ieder van jullie een antwoord hebben op die vraag. Dat gaan we gewoon eens doen door onze hand op te steken. Als jij denkt dat jij een vriend bent van Jezus of van God, dan wil ik je hand opsteken. Oké. Ik dacht dat ook. Wat ik dan nog altijd denk, dat laat ik nog even open. Want ik ben een aantal maanden geleden ondertussen daar eigenlijk iets dieper over te beginnen nadenken, gaan graven in de Bijbel. En dat bleek toch allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik weet toen ik me wou inschrijven voor kampen, zomerkampen van PEV, wordt je meestal als leider gevraagd op je inschrijvingsformulier om een relatie met God te beschrijven in enkele regels. En bij mij was dat iets dat ik schreef aan God. Voor mij, misschien dat het meer zijn vader zijn, misschien nog meer eigenlijk een vriend voor mij. Iemand waar ik zonder babbelke doe, waar ik mee op avontuur ga, waar alles kan delen. Een vriend. En dat voelde goed. God weet van, kijk, God is mijn vriend. En dat voelde tof. Maar dat is eigenlijk allemaal veranderd eigenlijk. Dat besef dat ik had bij het lezen van een vers, Johannes 15, 14. Waar ik in één zin eigenlijk een beetje afgebroken word. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En dat komt mij eigenlijk heel hard aan. Ik denk als ik vraag aan jullie, wie doet er altijd wat Jezus zegt? De hand in de lucht? Oei. Zijn jullie dan mijn vrienden van God? Dat heb ik met langs gaan onderzoeken. En dat bleek niet zo super eenvoudig te zijn. Je kunt misschien wel denken, ja, doe wat Jezus zegt, we doen het eigenlijk allemaal wel grotendeels wat Jezus zegt. Ook geen eigen zonde. Dat zit hem eigenlijk ook in de kleine dingen, denk ik. Als je goed zou hebben opgelet, of zo, niet, zou het echt wel moeten slim zijn, misschien een baan of zo. Omdat het met computers heeft te maken, Daan. Maar in mijn afgelopen paar slides heb ik eigenlijk al een zonde begaan. kan je voorstellen of bedenken wat de zonde zou zijn. Wat staat in de Bijbel op dat papa? Dat staat ook niet in de Bijbel op dat papa. Mag ik dan de volgende slide? Nee? Kijk nu eens heel goed naar die foto. Terwijl je hier naar de volgende slide gaat. Misschien gaat het zichtbaar zijn. Ja. Ik heb gestolen. Gaan we naar de volgende slide? Hier zien we een watermerk op de foto. Ik heb de foto gestolen. Ik heb er met paint een beetje de watermerk weggedaan. Maar eigenlijk had ik daarvoor een paar euro's moeten betalen had ik die foto willen gebruiken. En we zijn pas een vriend wanneer dat we doen wat Jezus zegt. Wel, Jezus zegt ons heel duidelijk op God, hè, geef iedereen wat hem toekomt. Dus, in die paar eerste slides heb ik nu eigenlijk al bewezen van, misschien ben ik geen vriend van God. Wat? Volgende slide. Om het een beetje in Facebook dingen uit te drukken, oudere mensen mogen goed opletten, dan leren ze misschien wat van Facebook. Dit is hier een fictief profiel van Jezus. En ik dacht, ik ben Jezus vriend. Maar het lezen van Johannes 15:14 voelt een beetje alsof ik plots bij hem in één vers ge-unfriend wordt door Jezus zelf. Het lijkt alsof hij mij denkt te verwijderen als vriend. Volgende slide. Ik dacht dan ook direct aan die liedjes van Jesus, Friend of Sinners. What a friend we have in Jesus. Ik dacht van, nee. Ben ik dan zo slim dat ik dat heb ontdekt? Of waren die altijd gewoon, heb ik daar niet over nagedacht? Of heb ik nu net ontdekt dat dat helemaal niet klopt, die populaire liedjes? Want als hij Jezus zegt, je bent een vriend, wanneer je doet wat ik zeg, gaat hij ook niet zondaars vrienden noemen. Dan is het heel populair, het gezegde, Jezus, een vriend van zondaars. Ik ga dat dan eens in mijn Bijbel gaan zoeken. Volgende slide. Ik heb er niks van gevonden. De Bijbel zegt niet dat Jezus een vriend van zondaars is. Er wordt wel geconcludeerd uit een vers waar hij aan tafel zit met tollenaars en zondaars. Maar aan tafel zitten is nog altijd geen definitie voor vriendschap. Dus, is Jezus vriend van zondaars? Is Jezus een vriend van mij? Ik wist het nog altijd niet. En dat was frustrerend. Ik zei tegen papa, ik zeg, papa, zijn wij vrienden van God? Of ik bedoel, ik vind dat niet in mijn Bijbel. Ja. En niemand wist er mij eigenlijk echt duidelijk op te antwoorden, want het sprak zichzelf allemaal een beetje tegen. Nu, het heeft bij mij meer dan een dag geduurd om te vinden. Er zijn een paar gedachten en ervaringen aan vooraf gegaan. Ik moest bijvoorbeeld eerst ook denken aan een van mijn meest memorabele momenten nog met God. Misschien val ik in herhaling en heb ik die kleine getuigenis hier al verteld of meerdere keren verteld. Dan is het maar zo. Op de geodag in Antwerpen gisteren, zei Gilles Peters, de weervrouw van VTM, vroeg ze ook aan ons, nadat we een stukje hadden gefilmd, om het niet integraal online te zetten, omdat er mopjes wel eens terugkomen. Dus sorry als mijn getuigenis nog eens terugkomt. Maar ik was 13 jaar toen. En ik was mee geweest met mijn ouders en in Brussel eens naar een Fire Night. Ik weet niet meer wat het precies was, maar ik zat daar in het publiek, terwijl er de voorganger het woord deed, een heel bemoedigende preek. En nadien, tijd voor getuigenissen. En één voor één kwamen er mensen naar voren en die hadden iets te getuigen. De ene zei, ik voelde plots Gods warmte in mij ik voel echt dat hij in mij leeft. En de volgende kwam en die zei, ik heb een beeld gekregen van dit of dat. En de volgende had een droom. En dan denk ik dat het opbouwend werd. gebeurt wat ik zeker ben. En ik zeg God, je mag mij heel gewoon, heel eenvoudig zeggen dat u van mij houdt. Allee, kom maar. Ik denk allemaal dat het vanuit geloof. Allemaal van het is goed als gedaan. Ik stond recht. En ik voelde nog een schout. Nee, man. Dat was een Amerikaan of een Engelsman. En exact de woorden dat hij zei, waren volgende. God loves you, boy. He really does. Echte stem, die zei dat hij dat God van mij hield. En ik had het niet door een vreemde man. Pas in de auto terug naar huis, besefte ik wat er is gebeurd. En op het moment dat ik niet ga vergeten. Maar, wat doet dat nu in mijn verhaal van vriend of niet vriend? Dat ik sinds dat moment wel zeker was van de liefde van God. Dat ik wist van, kijk, God houdt van mij. Dat staat ook wel heel duidelijk in de Bijbel, God houdt van mij. Onvoorwaardelijk, wat ik ook doe, de liefde voor mij blijft bestaan. Maar de fout die ik maakte, op dat moment, was dat ik ervan uitging dat ik bij die liefde, als bonus, 1 plus 1 gratis, zomaar de vriendschap erbij kreeg. Dat was gemakkelijk. En dan gaan we naar een volgende vers. Ja, we gaan met je alle versen afgaan in de Bijbel die over vriendschap praten. En dan telkens uitleggen hoe dat mijn visie met je moest bijgeschaafd worden. Bij Jacobus 2:23. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om willen van zijn geloof. Oké, dus eerst is mijn visie. Je bent enkel Gods vriend als je geen zondaar bent, als je doet wat hij zegt. Dus in andere woorden, het is niet mogelijk om Gods vriend te zijn. Nu was mijn visie, het is nog steeds niet mogelijk, tenzij dat je zo speciaal bent, zo'n geval apart zoals Abraham, die zo rechtvaardig was en zo vertrouwde op God, dat God hem vriend noemde. En dan de volgende. Matthäus 26:49-50. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi. En hij kuste hem. Jezus zei tegen hem, het gaat hier over Judas, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Nu was ik helemaal mijn klus kwijt. Ik dacht, je moet, is het een vriend als je doet wat Jezus zegt? Enkel Abraham of zo kan dat. En nu plots noemt hij Judas zijn vriend. Ik dacht, ja maar, wat is het nu? Ga ik ooit wel een antwoord hebben op mijn vraag? Het geeft toe, het is nu moeilijk om met een conclusie te komen die akkoord gaat met beide verzen. Er moet er dan precies wel eentje fout zijn. De volgende vers. Hier werd het nog duidelijker. Hij zegt, staat, vrienden noem ik jullie. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En toch was ik nog niet blij met het antwoord van God noemt mij een vriend. Nee, want ik doe niet altijd wat Jezus zegt. Dat staat ook bij het vers van Abraham. Dat hij door het speciale vertrouwen en de relatie met Abraham, dat hij een vriend werd genoemd. Dat is iets uniek. Dan was er een volgende ding nodig om mij tot een nieuw inzicht te brengen. Volgende slide. En dat gebeurde in de McDonald's. Deze ken je als klant, maar als jobstudent. Dat is mijn opleiding bezig. De eerste paar dagen. We nog aan het leren hoe de hamburgers moesten samengesteld worden. En dus was in mijn hoofd altijd broodjes, saus, sla, vlees, broodje in het doosje. Broodjes, saus, sla, vlees, doosje in het doosje. In het doosje. Heel gefocust, heel geconcentreerd. En ik lijk iets van fluisteren te horen aan de overkant van de keuken. Ik sta allemaal bak en voor, dus ze zien mij niet. Maar, terwijl dat ik mijn broodjes zou slapen, deze broodje in de toetsen zie, denk ik van, ik ga toch een beetje luisteren. En ik hoor daar Toefik, collega, tegen Hamza, een andere collega, het volgende. Zeg, vind je dat ook niet erg dat Abdeslam, de terrorist van aanslagen Parijs, dat hij nu, als hij wat hij gepakt is, die nu in gevangenis zit, waar dat Toefik op antwoordt, ja, alleen stom hè, allee ja, dat blijft er een broer. En ik dacht, wow, wat heb ik hier gehoord? Wat hoor ik hier allemaal? Wow. En een tweede reactie was, ja, maar eerlijk, ja. Hij zegt niet dat hij een vriend is. Vrienden zijn is meer nodig. Je gaat ook niet zomaar een vriend worden met iemand waarvan je de daden niet goedkeurt, maar eigenlijk doet God met ons hetzelfde. We zijn geliefd door hem, ondanks ons gedrag. Ja, dus, dat is oké. Maar dat deed mij wel verder nadenken tijdens mijn volgende hamburgers over wat is nu het verschil tussen liefde en vriendschap. En ik kwam tot de volgende constatatie. Liefde is onvoorwaardelijk, en daar hoeven wij niks voor te doen. Kunnen we ook niks voor bij doen bij God. Ik kan zeggen, Chris, ik hou van u. En jij kunt zeggen, dat is goed, maar ik hou niet van u. Maar dan nog blijf ik van u houden. Hè? Dus dat is geen voorwaarde. Dus dat kan van één kant komen. Dan hebben we vriendschap. En daar is wel een voorwaarde voor nodig. Namelijk heel gemakkelijk de andere vriend moet de vriendschap aannemen, anders is er geen sprake van een vriendschapsrelatie. Dus het moet van beide kanten komen. En dit alles heeft mij dan tot de volgende conclusie gebracht. De vraag is niet, ben ik een vriend van God, maar in welke mate wandel ik in vriendschap met God? Dus we zijn vrienden van Jezus als we doen wat hij zegt, we doen niet altijd wat hij zegt. Maar het is niet een statisch begrip van ik ben een vriend of ik ben geen vriend. Nee, volgens mij is het enkel te beantwoorden in wanneer ben ik een vriend? Hoe vaak wandel ik in die vriendschap met God? En die vriendschap met God, de tijd waarin we wandelen in die vriendschap, gaat dan ook een maatstaf zijn voor onze relatie, voor de diepgang van onze relatie met God. En we horen heel vaak de frustratie onder christenen, of denk maar aan jezelf, van ja, maar ik wil meer ervaren van God. Wel, de sleutel ligt helemaal in, denk ik, in welke mate wandelen in vriendschap. En wandelen in vriendschap is dan doen wat Jezus zegt. Ik heb een vriend die in zijn Bijbel van voor tot achter overal heeft gefluwd wat Jezus vraagt, of wat God van ons vraagt. Nou, zijn halve Bijbel ziet geel, maar het helpt hem ook wel echt om zijn relatie met God meer diepgang te geven. Volgende slide. Om het terug met Facebook-termen uit te leggen. Dat is mijn profiel. Hier hebben we een vriendschapsverzoek van Jezus. En herinner je nog de vers waarin hij zei van ik heb jullie gekozen, niet omgekeerd, jullie zijn mijn vrienden. Zijn vriendschapsverzoek staat altijd open. Ook als we niet doen wat hij zegt. Maar daarmee is er nog altijd geen vriendschap. Er is pas een vriendschap als we een vriendschapsverzoek accepteren. En hoe accepteren we dat? Door te doen wat hij zegt. Gehoorzaam naar God, die het vriendschapsverzoek bevestigen. En dan zal de focus op God. Volgende slide. En als je het zien bewegen, nog eens in en weer misschien. Dan de focus is op God, en dan de focus is op de wereld. Dus gehoorzaamheid aan de wereld, of het niet gehoorzaam naar God wil, is eigenlijk het vriendschapsverzoek negeren of verwijderen. En als we niet echt kunnen kiezen, of van beide walletjes willen eten, met één hand naar God wijzen, andere hand naar de wereld, ja, dan zijn we ook misschien niet echt een vriend, of dan zal er alleszins geen diepgang zijn in een vriendschap. Volgende vers. Wat belangrijk is, zijn vriendschap staat altijd klaar, maar het is maar door te doen wat hij zegt, dat we die vriendschap gaan realiseren, gaan aannemen. Nu, tijdens het opzoeken op de computer over vriendschap met God. Je kent dat wel, je ziet van alles geklikt worden, uiteindelijk kom je op een website die er niks meer mee te maken heeft. In mijn geval was dat een website, kennen jullie dat? Zo van die, iedereen kent dat wel, zelf vroeger bestond dat denk ik. Zo, je moest twee namen nemen en dan aan de hand van een willekeurige berekening kon je dan beslissen hoeveel je verliefd was op de andere persoon of hoeveel kans je maakte een goed koppel te zijn. Wel, tijdens het surfen op het internet kwam ik op een online volgende slide, op de friendship test. Dus ik moest twee namen opgeven. Ik heb Ruben en Jezus gepakt. Ik dacht, nu ben ik even benieuwd wat dat de test me gaat zeggen. 31%, maar ik vond het wel een waardevolle uitleg die erbij stond. Ruben, vertel Jezus een keer wat meer geheimen. Dat gaat jullie vriendschap positief beïnvloeden. En echt alleen, ja, titel waarheid. Die 31%, ik denk dat het misschien nog maar een 3,1% is, want die had er nog zoveel meer potentieel in zitten in die vriendschapsrelatie. Maar ook het schapen dat erbij hoorde, vond ik wel toepasselijk. De volgende slide. En schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. En dus die gehoorzaamheid, een schaap luistert naar zijn herder. En hoe meer je luistert, hoe meer je een friend sheep zal zijn. Volgende slide. Oké. Alweer Facebook. Dit is een close-up van een berichtenhistoriek met mijn vriendin Lydia. Een foto van, ondertussen al een jaar oud, is het aantal berichten dat ik toen had gestuurd, dat we over en weer hadden gestuurd. Eén bericht is dan één zin of een paar zinnen. En waarom zet ik dat erbij? Omdat ik eigenlijk een beetje de vergelijking wil maken met die 2 jaar tijd heb ik 26.000 berichten aan mijn vriendin gestuurd. Waarschijnlijk nog eens 10 keer zoveel woorden in het echt gezegd. Laten we dat eens maal 10 doen, hè. 260.000. Dat was na 1 jaar, dus misschien na 2 jaar 500.000 zinnen. En dan dacht ik, ja, hoeveel zinnen heb ik in die 2 jaar tijd uitgesproken naar God? En is het dan ook niet normaal dat ik minder diep ga ervaren in mijn relatie met God dan in mijn relatie met mijn vriendin? Slide. En vaak als ik mensen mijn eigen, als ik zo even een check wil doen van hoe sta ik ervoor als christen, dan hebben we allemaal een beetje een neiging misschien om eerst rond ons te kijken van, ik doe het niet zo slecht eigenlijk, want ik denk dat die of die persoon nog veel minder zijn Bijbel leest of minder ervaart van God. Of ik kan bijvoorbeeld denken van, kijk, ja, ik sta er toch wel te preken vooraan. Jullie niet, hè? Dus ik ben toch goed bezig, hè? Maar ik denk dat dat ook niet de bedoeling is dat God ons geeft. Ik denk dat God nog veel straffere voorbeelden heeft om ons aan te eiken, om ons mee te vergelijken. Dat we niet zo snel content moeten zijn met wat we rond ons zien. Dat we ook echt goed moeten voorbeelden nemen uit de Bijbel, waar dat God echt een intieme relatie mee had. Als we dan kijken naar Henoch bijvoorbeeld, die wandelen op zodanig op een manier met God, dat God gewoon ervoor koos om. Je dacht van, kijk, ik kan het niet meer houden en ik moet hem gewoon bij mij hebben. En dan heeft hij gewoon één nog weggepakt. Dus als we daarmee zouden gaan vergelijken, dan ligt de lat plots een pak hoger. Volgende slide. Niet alleen hij, maar ook Abraham. Hij werd vriend genoemd door God. En niet voor niks. Als we aan Abraham denken, denken we ook aan zijn ultieme gehoorzaamheid van zelfs zijn zoon te willen opofferen. Dus die vriendschap en die gehoorzaamheid gaan altijd hand in hand. Volgende slide. Dan hebben we Mozes. Mozes, door en door vertrouwd met God, die op een vriendschappelijke manier met hem omging. En Mozes had ook het verlangen om, net zoals dat Abraham Gods stem kon verstaan, had Mozes het verlangen om God te kunnen zien. En hij vraagt dat dan ook. En dat was niet zo een oppervlakkige vraag, zoals dat wij soms denken van, Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. Nee, dat was nadat Mozes echt al een weg had afgelegd met God, die langdurig was, in ontzag, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. En heel het leven van Mozes was ook al een soort van offer naar God. Hij was bereid om zijn leven te geven, in ruil voor het volk dat eigenlijk zondig was aan het offeren brengen aan het gouden kalf. En we zien dan ook dat God daar eigenlijk blij mee is met die vraag. Dat hij niet denkt van, zeg Mozes, hey, een beetje naïef, hè, ik ga mij niet direct tonen. Hij was intens blij met die vraag. En hij zorgde dan ook echt dat hij een manier vond om Mozes zichzelf te kunnen, om zich aan Mozes te kunnen laten zien op een manier dat Mozes dat wil aankomen. Er staat natuurlijk niet in de Bijbel geschreven hoe dat God er dan uitzag. Dat is ook iets dat, dat voor God in een relatie ook intiem is, denk ik. Ik denk in een wereldlijke relatie gaan wij ook de intieme dingen van ons huwelijk niet aan de klok hangen. Ik denk dat God ook echt zoiets heeft bedoeld, intiem, tussen hem en zijn vriendschappen. En in de mate die vriendschappen dan echt richting een Mozes of een Abrahamke gaan, zullen dat echt straffe ervaringen zijn. En dan ook zijn discipelen beschouwt hij als vrienden. En ja, ik was aan het denken, ja, hoe kunnen we dat nu praktisch maken? Hoe kunnen we nu meer gehoorzamen of meer echt, ja, God als een vriend gaan behandelen? Ik ben zelf gisteren nog 6 keer door een rood licht gelopen. Ik denk dat wat daarmee dus stilstaan heeft van, kijk, we kunnen soms denken dat we God gehoorzaam zijn, maar dat is telkens op een bepaald level. We kunnen denken van, kijk, ik steel misschien niet meer, ik heb het nog net gedaan, maar, of ik moord niet, of van de grote zonde, zeg maar. En dan komt er een tijd in ons leven waarvan die grote zonde, die niet doen, of gehoorzaam zijn daaraan, dat wel gemakkelijk wordt. Dat je iets hebt van, dat gaat. Dan komt de tijd eraan dat je denkt van, ik kan eens gaan dieper graven. Kleinere zondes. En echt kleiner zijn ze niet. Alle zondes zijn gelijk. Maar toch dat we kunnen gaan dieper graven. En dan komen we bij de wet. Jezus die zegt van, je moet ook de wet gehoorzamen. En zo blijven we dingen vinden waaraan we gehoorzaam kunnen zijn. En als we aan vriendschap denken dan in de wereld, dan denken we ook niet direct aan gehoorzaamheid. Dat toont ook juist het unieke karakter van dat we niet gelijkaardig zijn, dat God hoger staat, maar dat er toch die vriendschap mogelijk is. Dus er is altijd nog verbetering op het vlak van gehoorzaamheid. Maar ik denk dat ook dat we ook gewoon moeten gelukkig zijn dat we die gehoorzaamheid moeten zien als een geschenk dat God ons geeft. En dat klinkt misschien raar, maar eens dat je echt gehoorzaam bent, niet uit eigen belang, maar uit liefde voor God, is dat ook iets waar dat je ook echt gaat heel veel vreugde uit halen. Ik besefte nog maar daarnet deze morgen toen ik langs het kanaal wandelde hoe fel ik dat gemist de afgelopen maanden om echt in vriendschap met God te leven. Het is pas de afgelopen 2 dagen door terug bezig te zijn met mijn Bijbel, met zijn woord. Ik besefte wat voor impact het heeft om eigenlijk dicht bij God te wandelen. En ik was aan het wandelen langs het kanaal en ik, mijn verbazing zei ik, ik weet niet of iemand jullie dat kennen, een paddleboard. Dat is precies zo'n surfplank waar hij rechtop staat met een paddle. Wel, een uurtje geleden zag ik iemand in het kanaal dat doen, in de mist. En heel rustig zo aan het paddelen. En ik dacht, oh, wat voor zalige momenten moeten dat niet zijn om gewoon met God aan het paddelen te zijn. En ik moet niet altijd niet denken van, kijk God, hier ben ik. En ik babbel nu met u. Nee, we kunnen gewoon God betrekken in kleine dingen. Ik had gisteren nog een idee van, wat als ik de discipline zou hebben om 1 keer per week, op een vrijdagavond, gewoon op café te gaan met God, iets gaan drinken. Maakt niet uit als ze denken dat ik daar alleen zit op een stoel. Maar gewoon tijd te pakken om te moeten praten met God. Zoals dat de friendship test me zei, om echt geheimen te delen met God. En om misschien meer woorden te zeggen dan tegen Lydia. En volgende slide. Ik denk, op aarde zijn er heel weinig mensen die de hoogste toppen bereiken. Maar er zijn net zo weinig gelovigen die een vriendschap bereiken. Die vergeleken kan worden met Mozes of Abraham of Henoch. En toch is die weg daar voor iedereen en is die open. En als je je dan voorstelt, het is mogelijk om binnen dit en een paar jaar God een keer te zien. Zijn de voorkant, zijn de achterkant, afhankelijk van wat je zelf aan kunt. Maar dat is mogelijk. En dat begint vandaag eigenlijk. Zijn we bereid om vanaf vandaag alles in het werk te stellen, om gehoorzaam te zijn en om God te leren kennen op zo'n niveau dat we eigenlijk nog veel meer worden dan die Bijbelse voorbeelden. En dat is eigenlijk een zot idee om te weten van, dat is mogelijk, ook al lijkt dat niet mogelijk. Maar dat is een beetje het streefdoel. Ik heb nog een Ik vergeet nog een leuk verhaaltje. Hoe is het verschil tussen liefde en vriendschap te beschrijven? Er was eens een bakker en een boer. En ja, die hadden allebei één probleem, namelijk de bakker was altijd bezig met zijn brood te maken. En de boer met zijn koeien te melken en boter te maken. Maar de boer had geen brood en de bakker had geen boter. Dus dachten ze, we gaan samenwerken. En ze kwamen tot een deal. De boer ging altijd, zullen we zeggen, wekelijks 3 pond boter geven aan de bakker. En de bakker ging in ruil een brood van 3 pond geven aan de boer. En dat ging vlot. Tot op een punt dat de bakker merkte van, ja, dat brood dat ik elke, die boter dat ik elke week krijg, dat wordt toch wel minder en minder en minder. Dat is toch belangrijk, geen 3 pond meer. En hij stapt ermee naar de boer. En de boer zegt, ja, dat klopt. En kijk, hij zegt dat op zijn weegschaal, de bakker, en zegt, kijk, het is geen 3 pond, veel minder. Ja, dat is waar. En de bakker neemt de boer mee naar de rechter. En de rechter die zegt, hoe komt dat? Heb je misschien foute gewichtjes dat je gebruikt? Op zo'n oude weegschaal, heb je gewichtjes. Gebruik je misschien foute gewichten? Gewichten? Nee, ik heb zelf geen gewichten. Hoe zegt die rechter dan? Hoe kun je dan ooit weten dat je 3 pond boter hebt van 3 pond? Dat is heel eenvoudig, zegt die bakker. Zegt die boer. Ik leg dat brood dat ik heb gekregen op de ene kant. En ik vul de andere kant met boter totdat het gelijk is. In andere woorden, het was dus een bakker dat zijn brood kleiner en kleiner maakte, waardoor dat de boer ook zijn boter kleiner maakt. Wat ik daarmee nu wil zeggen, is dat voor liefde moeten wij niks doen, onvoorwaardelijk. Het is er met hopen, we krijgen het. Maar die vriendschapsrelatie zal er maar zijn in de mate dat we er zelf ook tijd in steken, ook moeite in steken. Het is naïef om te verwachten dat wij blijven groeien als christen, als wij geen groei zien in ons, ja, in onze eigen input naar God toe. Daarmee ga ik afsluiten.